Onze hulp en verwachting is in de naam van de Here. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. Hij blijft van geslacht tot geslacht trouw. En hij laat het werk van zijn handen nooit los. Genade zijn we en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zoals u hoort, gemeente, zoals u misschien ook wel weet, heb ik last van mijn stem. Ik zou zeggen, stoort u zich er niet te zeer aan, maar laat u vooral raken door het woord van God. We zetten deze dienst voor door met elkaar te zingen vanuit de 21ste psalm, vanuit Weerklank. Het gaat erover de koning die aan God het onvergankelijke leven vraagt. En Christus ontvangt dat onvergankelijke leven. We zingen met elkaar uit de 21ste psalm, de avond het derde en ook het zevende vers vanuit Weerklank. Het christelijk geloof hebben beleden, gemeente, zingen we vanuit de 27ste psalm, de avond het 7e vers, psalm 27, vers 7. Vandaag komen we over heel deze wereld, de wereldwijde kerk van God, bijeen. En in verbondenheid met die wereldwijde kerk van God gaan we nu ons christelijk geloof beleiden. En ik wil u jou vragen om stil met mij mee te zeggen, in uw en jouw hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren vanuit de maagd Maria, die onder Pontius Pilatus heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Hij zal vandaar ook terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de gelovigen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we nu met elkaar gaan bidden, gemeente, om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Grote en machtige God in de hemel, we zeggen u daarom hartelijk dank dat u ons het paasfeest geeft. En dat u ons ook de vreugde van Pasen schenkt. U schenkt ons deze zondag waarop we dat paasfeest mogen vieren. En wat is dat een goede instelling van u? Dat u precies ook weet wat wij nodig hebben. En dat u Pasen niet laat afhangen van onze stemming. Of van het moment wanneer wij er aan toe zouden zijn. Want God, als Pasen af zou hangen van het moment wanneer we er aan toe zouden zijn, dan zouden we waarschijnlijk nooit aan toe komen. Want Pasen, dat is iets wat boven ons verstand en boven ons begrip uitgaat. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden en begrijpen het niet. En wat is het dan een zegen van uw kant dat u ons dat laat verkondigen, telkens weer opnieuw. Dat u niet zegt, ze hebben het vorig jaar gehoord en nu weten ze het wel. Maar dat u ons een nieuw jaar schenkt, een nieuw kerkelijk jaar. En dat we zo van Advent naar Goede Vrijdag en Pasen mochten heen leven. Heer onze God, het is ons gebed dat u ons ook vanmiddag onder de indruk brengt van de kracht van uw woord. Van het heilsfeit van Pasen. Dat we door de verkondiging heen de opgestaande zelf mogen ontmoeten. En dat we mogen zien dat in hem de schriften zijn vervuld. En dat Christus als de opgestaande ook vandaag nog steeds verschrijdt aan mensen. Hier in ons land en over heel deze wereld. Heer ons God, wij bidden u, schenk ons de rust. Geef ons de concentratie om uw woorden te horen. Want zo heel snel, heren, dan kunnen ze het ene oor binnen gaan en het andere oor weer uit. Geef, Heere God, dat het niet zal gebeuren. Maar geef dat uw woord ons zal raken in het hart door de kracht van uw geest. Wij bidden u, wilt u wegnemen wat tussen u en ons instaat. U kent ons, onze achtergrond, onze geschiedenis, onze omstandigheden. Misschien zijn we er niet aan toe om Pasen te vieren. Heere God, geef dat het dan alsnog Pasen zal worden. Ongedacht en onverwacht. En als we juist daar hebben uitgezien en onze vreugde niet op kunnen. Heere God, bevestig dan dat geloof in u de opgestane levensvorst. En schenk ons hier in de kerk een gezegende dienst. Tot de eer van uw naam. En ook tot de heil van zondige mensen. Hoort u ons gebed. Schenk ons uw zegen. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we zullen eerst met elkaar gaan lezen uit 1 Korinthe 15. En vervolgens zullen we wat terugbladeren in het Marcus-evangelie, het Johannes-evangelie. Maar dat zal ik zo wel vertellen. We gaan allereerst lezen uit de 1 Korinthebrief en daarvan het 15e hoofdstuk. 1 Korinthe 15, vanaf het eerste vers. De apostel Paulus die schrijft daar: verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik er dan ben of zij, zo prediken wij, en zo hebt u geloofd. Zover gemeente onze eerste schriftlezing. En dan bladeren we terug naar het evangelie van Marcus, van het derde hoofdstuk. Het evangelie van Marcus, hoofdstuk 3. Wat zal vanmiddag gaan over Jacobus. Jacobus, een broer van Christus. En we lezen over die broers, over die familie in Marcus 3. Vanaf vers 20. Zij kwamen thuis en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat ze zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten zijn familie dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden, want ze zeiden: hij is buiten zichzelf. Vervolgens lezen we dan verder vanaf vers 31, vanuit hetzelfde hoofdstuk, vers 31. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder. En terwijl ze buiten stonden, stuurde zij iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen en ze zeiden tegen hem: zie, uw moeder en uw broers daar buiten zoeken u. En hij antwoordde en hij zei: wie is mijn moeder of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij: zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. En dan vervolgens lezen we uit het evangelie van Johannes, daarvan het 7e hoofdstuk. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 7. Daar komen we opnieuw die broers van Christus tegen. Johannes 7. Vanaf het eerste vers. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea. Dus hij trok rond in het noorden van Israël, want hij wilde niet in Judea het zuiden rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. Het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen hem, vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tegen hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar ze haat mij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat hij dit tegen hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Tot zover gemeente de lezing van het woord van God. We gaan nu met elkaar zingen ter voorbereiding op de preek. En we doen dat vanuit de 69ste psalm. Psalm 69, die zegt het volgende, het vierde vers van deze psalm. Gaat er over Christus die profetisch zegt, mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend aan de zonen van mijn moeder. Nou, dat zullen we vanmiddag ook zien. Vandaar dus dat we deze psalm zingen over de broers, over de familie van Jezus Christus. Psalm 69, daarvan het vierde en ook het 14e vers. En dan is er ook gelegenheid om uw gaven te geven in 3 rondgangen. De eerste is voor de AGB, voor het jongerenwerk, van harte bij u en jou aanbevolen. De tweede collecte voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte voor het kerkgebouw. Straks, gemeente, na de preek zingen we vanuit de 66e psalm, daarvan het 8e vers. Psalm 66, daarvan vers 8. Mag u vanmiddag het woord van God verkondigen vanuit gelezen Bijbelgedeelte 1 Korinthe 15, daarvan de eerste woorden van het 7e vers. 1 Korinthe, hoofdstuk 15, vers 7. Daarna is hij, Christus, verschenen aan Jacobus. Het thema van de preek is Pasen met Jacobus. Pasen met Jacobus. We staan allereerst stil bij Jacobus voor Pasen. Vervolgens bij Jacobus tijdens Pasen. En tenslotte bij Jacobus na Pasen. Dus het thema is Pasen met Jacobus. Jacobus voor Pasen, tijdens Pasen en na Pasen. Gemeente, jongens en meisjes. Soms kan het wel eens gebeuren dat je op straat iemand tegenkomt, in het winkelcentrum bijvoorbeeld, die tegen je zegt: van wie ben jij er een? Ben jij misschien een broer of zus van die? En zei je vader en moeder die en die? Trouwens, als je ergens onbekend bent, dan is het ook wel fijn als ze je broers of zussen of ouders kennen. Toen de mensen vroeger Jacobus zagen, zullen ze hem misschien ook wel gevraagd hebben: is die Jezus van Nazareth misschien een broer van jou? Zomaar opeens duikt die naam van Jacobus op onder de namen die Paulus hier noemt in 1 Korinthe 15. De namen van hen die Christus na zijn opstanding hebben ontmoet. En de apostel Paulus noemt hen in 1 Korinthe 15 als getuigen om de waarheid van het evangelie van de opstanding te onderstrepen. Dat is nodig, want als feit van Pasen, dat wordt telkens weer betwijfeld en ontkend. Er zijn voor de opstanding van Christus immers geen directe bewijzen. Niemand is erbij geweest. En daarom begint Paulus in 1 Korinthe 15 met te verwijzen naar de schriften. Hij zegt: als het gaat om het bewijs van de opstanding, moet je kijken naar wat de schriften hebben gezegd. Dat wil zeggen het Oude Testament. Het Nieuwe Testament was er nog niet. Paulus zegt in vers 4... Christus is opgewekt op de derde dag volgens de schriften. Dat wil zeggen, zo was het in het Oude Testament al beschreven. En zo hadden de psalmisten en de profeten het voorzegd. En zo is het vervolgens ook gegaan naar de schriften. En met al de evangelie van het Oude Testament, van de opstanding, was Paulus een heel aantal jaren hiervoor naar de Korintiërs gekomen. En hij zegt: hou nou aan dat evangelie wat ik je toen verkondigd heb vast. Maar dat is niet het enige wat hij doet. Hij herinnert de gemeente vervolgens er ook aan dat de Heer Jezus Christus verschenen is aan allerlei mensen tussen Pasen en hemelvaart. En dan noemt hij heel concreet de namen op van hen die de opgestaande Heer Jezus in levende lijven hebben ontmoet. Nou, jongens en meisjes, de meeste van hen kennen wij. Kefas, dat is Petrus. Vervolgens de 12 discipelen. Dat waren dus toen nog maar 11, maar ze stonden bekend als de 12. En dan opeens in vers 7 onze tekst staat: en daarna is hij verschenen aan Jacobus. U zegt: ja, maar daarover lees je toch niks in de vier evangeliën: Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Nou, dat klopt ook. Maar geen van de vier evangeliën zijn volledig. Hè. De evangelisten die hebben de keuze gemaakt uit de vele dingen waaruit ze konden kiezen om die in hun boeken neer te schrijven. Ze hebben de keuze gemaakt. Ze hebben niet alles opgeschreven. Johannes zegt zelfs in hoofdstuk 20, 21 van zijn evangelie. Hij zegt: al zou ik alles hebben opgeschreven wat Christus heeft gedaan, dan zouden alle boeken van de wereld het nog niet kunnen bevatten. Dus dat wil zeggen, gemeente, dat er ook veel meer verschijningen kunnen zijn geweest dan die wij uit de evangelie kennen. Zoals die aan de oma's, aan de vrouwen, aan de Emmausgangers. Wat er wel heel opvallend is, dat is dat Paulus er niets aan toevoegt aan die naam Jacobus in onze tekst. Hij zegt hij is verschenen aan Jacobus en meer voegt hij er niet aan toe. Dat wil dus zeggen dat de mensen in Korinthe blijkbaar precies wisten over wie Paulus het hier had. Maar wij weten dat niet, toch? Wat zeg je? Ja, maar er zijn in het Nieuwe Testament nog veel meer mensen met de naam Jacobus. Jongens en meisjes, je hebt Jacobus, de broer van Johannes, met zijn vader Zebedeus en moeder Salome, vissers uit Galilea. Nou, die Jacobus, die werd door koning Herodes gedood als martelaar in Handelingen 12. Vervolgens heb je Jacobus, de zoon van Alfeus, bijgenaamd de Kleine, vanuit Markus 15, vers 40. Hij behoorde tot die kring van 12 discipelen. En we kunnen geen reden noemen waarom de Heer Jezus na die ontmoeting met de 12 nog eens apart aan deze Jacobus zou zijn verschenen. En dat is nog een broer van de Heer Jezus, de derde Jacobus. Hij wordt vaak genoemd in het Nieuw Testament Jacobus, de broeder des Heren. En hij wordt hier bedoeld in onze tekst. Deze Jacobus was een van de 5 zonen van Maria en Jozef. En misschien is het goed als u dat wel even opzoekt, want ja, ik kon straks niet alles lezen, om zo te zeggen, het zou te veel zijn. Maar Markus 6 is misschien goed om even op te zoeken. De evangelie van Markus, hoofdstuk 6. En dan het derde vers daarvan, Markus 6, vers 3. Dan zeggen de mensen in Nazareth, Markus 6, vers 3 van Jezus, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus, Jozef, Judas, Simon? En zijn zusters hier niet bij ons? Dus wat merkt u? Jozef en Maria hadden behalve de Heer Jezus als hun eerstgeboren zoon ook nog Jacobus, Jozef, Judas, Simon. En dan nog een aantal zussen in het gezin. Markus noemt hij Jacobus als eerste. En dat wil dus zeggen dat hij waarschijnlijk de oudste is geweest na Jezus. En we kunnen dan het leven van Jacobus verdelen in 3 momenten, om zo te zeggen. Waarvan het middelste moment het belangrijkste is geweest. Maar we kijken als eerste naar Jacobus voor Pasen. Jacobus voor Pasen. Nou jongens en meisjes, hoe zal dat geweest zijn, denk jij? In het gezin van Jozef en Maria, toen ze als kinderen, als broers en zussen samen zijn opgegroeid. Je zal maar een broer hebben die nooit wat verkeerds doet. Als jij bij een ruzie bijvoorbeeld van je vader of moeder op de kop krijgt, terwijl ook je broer erbij betrokken was, dan zeg je boos, ja, hij doet zeker nooit wat, je moet er altijd bij hebben. Maar ik denk niet dat Jacobus dat gezegd heeft over zijn broer Jezus. Als ik in Lucas 2, vers 52 lees, dan staat er van Jezus beschreven toen hij 12 jaar oud was. Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij de mensen. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus is een hele fijne broer geweest. En toen hij vervolgens een aantal jaren later de bruiloft in Cana redde en zorgde voor wijn, ja, toen zal Jacobus best trots zijn geweest op zijn broer. Maar als de Heer Jezus nog weer wat later duidelijk maakt dat hij meer is dan een wonderprofeet, ja, dan houdt de liefde van Jacobus voor zijn broer wel zo'n beetje op. In Markus 3, vers 21, wat we gelezen hebben, ergeren zijn broers zich aan het optreden van Jezus. Zoals eens de broers van Jozef zich ook zo ergert aan hem. De Heer Jezus is in Capernaum. Hij geneest daar veel mensen van ziekte en van bezetenheid. En de mensenmassa om hem heen die groeit maar en groeit maar. De Heer Jezus heeft zoveel te doen dat er geen tijd is om te eten. En als de familieleden horen wat er aan de hand is, dan gaan ze erop af. En dan willen ze ingrijpen. En dan willen ze Jezus daar weghalen. En dan zeggen ze, we lazen het met elkaar. Hij is krankzinnig, hij is buiten zinnen. Hij is niet goed bij zijn verstand. Met andere woorden, wat beeldt in Jezus van ons zich wel in? Is hij soms meer dan wij? Is hij door God gezonden? De verlosser van Israël, hun eigen broer? Met wie ze gespeeld hebben in de timmermanswerkplaats van Jozef. Die werkte zoals zij, leerde zoals zij, moe werd zoals zij. Zo gewoon, zo menselijk. Zou hij de Messias zijn? Nee, dat kan niet. En gemeente, die houding van ongeloof, die is er gebleven. In ieder geval tot een half jaar voor Goede Vrijdag. Van de Johannes 7, wat we hebben gelezen, staat er opnieuw dat de broers van Jezus niet in hem geloven. Het is vlak voor het loofhuttenfeest. Nou jongens en meisjes, dat was de feest waarop het volk Israël herdacht dat ze vanuit Egypte waren gebracht naar het land Israël, maar onderweg in de woestijn moesten wonen. En het loofhuttenfeest was voor de Joden een heel belangrijk feest. En als hier het loofhuttenfeest plaatsvindt in Johannes 7, er zijn heel veel Joden uit Israël afgereisd naar Jeruzalem om daar dat feest te vieren. Maar de Heer Jezus doet dat niet. Johannes 7 zegt dat hij nog in het noorden van Israël achterblijft, in Galilea. En dan zoeken zijn broers hem op zaten. En dan zeggen zijn broers tegen hem, ja, moet jij niet als Messias optreden in Jeruzalem? Je moet niet hier in Galilea zitten, dat achtergebleven gebied. Als jij denkt de Messias te zijn, waarom grijp je dan je kans niet? Stel je op als leider van het volk, verjaag de Romeinen. Zo denken zijn broers. Maar weet je, Jezus doet het niet. Jacobus heeft er dus ook zo over gedacht. En hij lijkt gelijk te krijgen als de Heer Jezus uiteindelijk aan het kruishout van Golgotha komt te hangen. Mooie Messias is dat, want de potentie is uiteindelijk hangt hij als een dode aan het hout. Een gehangene die voor God een vloek is. En dat de Heer Jezus hun broer bezig is in de dingen van zijn hemelse vader, dat zien de broers niet. Dat willen ze niet zien, ongeloof, zouden wij zeggen. Ondertussen, gemeente, is het natuurlijk wel heel goed voorstelbaar, hè? Dat die broers, laat maar zeggen, hebben geaarzeld om Christus te erkennen als de Messias. Waar je zomaar zo'n broer hebben die die pretentie heeft dat hij de Messias is. Maar ondertussen vraag je je af, zouden ze dan nooit met hem verder hebben gesproken? Zouden ze dan nooit hebben ontdekt dat hij leefde vanuit een diep geheim? Je kunt je voorstellen dat Jozef en Maria heel veel pijn en verdriet heeft gedaan. Kinderen die van Jezus niet willen weten. Terwijl ze notabene zo dicht bij hem in de buurt zijn opgegroeid. Jozef en Maria, die hun kinderen hebben opgevoed volgens de wet van Mozes. Aan hen de verhalen vanuit het Oude Testament hebben verteld. En toch, ze geloven niet in Jezus. En misschien herkent u dat wel vanmiddag. Onze kinderen, ze zijn opgevoed rond de open Bijbel, toch? Ze gingen naar christelijke of naar reformatorische scholen. Ze gingen trouw mee naar de kerk of naar catechisatie. Maar op een bepaald moment stopte dat. Ze gingen niet meer. Terwijl anderen belijdenis van het geloof aflegden, kwamen zij niet tot geloof in de Heer Jezus. En hun hart bleef ver en vreemd van hem. Geweten, wat doet altijd pijn als je ziet dat je kind niet gelooft. Want ze kunnen natuurlijk nog zo aardig zijn en sympathiek. Maar het doet als ouder altijd pijn in je hart als je ziet dat je kind niet gelooft. En moeder Maria, die kan erover mee praten. En Jezus zelf ook. Zijn eigen broers verwerpen hem. En dan moet ik denken aan wat de dichter van Psalm 69 zegt. Hij zegt, een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Nou, weet, als dat de achtergrond is van onze teksten, onze eerste gedachte, Jacobus voor Pasen, dan kan u zich voorstellen wat een enorm wonder het is wat onze tekst zegt. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, Jacobus tijdens Pasen. Weet, dat is zo'n ontzaggelijk wonder. Nou, alles wat we hiervoor hebben gehoord, onze tekstwoorden zou je kunnen zeggen, dat zijn woorden vol van genade, woorden vol van vergeving. En dat de Heer Jezus zelfs aan Jacobus, zijn ongelovige broer, na zijn opstanding is verschenen. En dat de Heiland dus de Jacobus, zijn broer, niet heeft afgeschreven. Zullen wij dat ook niet doen? Als mensen in onze gemeente afhaken, of een eigen kind, of een eigen broer of zus. Geweten, houden we dan contact met hen? En vragen we daarna waarom ze niet meer komen of waarom ze niet meer kunnen geloven? Is die ruimte er in de gemeente? Of is er alleen maar oordeel en veroordeling? Het is bekend dat mensen gemist willen worden, hè? Vanuit allerlei onderzoek over kerkverlating, om daarvoor dat mensen gemist willen worden. En een van de grootste grieven van kerkverlaters is dat ze niet eens gemist werden toen ze niet meer kwamen. Dan zeggen ze soms, en er was niemand dominee die met mij contact opnam. Maar omdat er zo lang Christus mensen niet opgeeft, mogen wij mensen toch ook niet afschrijven? Ouders, laat het ook voor ons een aansporing zijn. Om met onze kinderen in gesprek te blijven. Aan de ene te vragen, als ze andere keuzes maken, waar hou jij nou je zingeving en je houvast vandaan? Waar gaan ze naartoe wanneer ze leren God, om zo te zeggen, verlaten? Dan weet ik wel, er kunnen soms hele harde woorden zijn gevallen toen ze afhaakten. Het kan zijn dat het woordje geloven, dat het een soort taboewoord is geworden. Zo van, nou ja, we hebben het er maar niet over. En toch, gemeente, houd alsjeblieft de deur van je hart. En houd de deur van je huis altijd voor ze open. En blijf met je kinderen in gesprek. Stel ze vragen en luister naar de keuzes die ze maken. Zoals de Heiland dat heeft gedaan, Christus. Hij laat zelfs zijn ongelovige broer Jacobus niet vallen. Hij zegt niet, hij had beter moeten weten. Want ik ben toch zijn broer geweest, dus dan had hij toch in mij moeten geloven. Nee, gemeente, Christus zoekt hem op. En hij praat het met hem uit. We weten niet precies wanneer dat gebeurd is en hoe dat precies is gegaan, dat gesprek tussen Jacobus en Jezus. Net als over het persoonlijke gesprek wat Jezus met Petrus heeft gehad onder vier ogen, worden er hier ook geen bijzonderheden over vermeld in 1 Korinthe 15. Maar je kunt je er wel wat bij voorstellen, toch? Zal de heiland niet net als bij de Emmausgangers de schriften van het Oude Testament hebben geopend? Zal hij Jacobus niet hebben laten zien dat de weg van de Messias zo moest gaan? Niet, laten we zeggen, een weg van glorie waarin hij als koning de Romeinen zou verdrijven, maar waarin hij door het lijden tot de eerlijkheid zou gaan. En door de dood heen naar het leven. Zal de Heer Jezus niet hebben gezegd: Jacobus, ik ben nou ook voor jou die weg gegaan. Jacobus, ik ben ook voor jou gestorven. Jacobus, ik ben ook voor jou opgestaan om je eeuwige leven te geven. En zo heeft de Heer Jezus Christus verandering gebracht in het leven van zijn broer. En dan gaat het geloof doorbreken bij Jacobus. Maar wordt, om zo te zeggen, die broer Jacobus, die wordt in één keer een broeder. Een broeder van Jezus, een kind van God. Kijk, dat is het geheim van Pasen. Pasen, dat betekent dat je leven verandert. De opgestaande Christus, die werkt door zijn Heilige Geest. En gemeente, die Geest is met zoveel kracht geladen. Dat die kracht van Christus al onze dood en nood overwint. Niet alleen maar onze lichamelijke dood. Maar ook, om zo te zeggen, onze geestelijke dood. Dat wil zeggen, hij overwint ook de dood van onze ergernis. De dood van ons ongeloof, van onze onwil. Geweten, Christus de opgestane. Hij kan ons harde hart verbreken. Hij kan onze onbuigzame wil ombuigen. En daardoor kan iemand die zich jarenlang verzet heeft zoals Jacobus, en zich aan Jezus heeft geërgerd, nog weer op de weg van het geloof komen. Wel geweten, door de kracht van Christus' opstanding, ja, kun je, om zo te zeggen, niet op je, recht op je voeten blijven staan. Maar ga je door de knieën en zeg je: mijn Here en mijn God. Net als Jacobus. En je ontvangt vrede en vergeving in je hart. Misschien zeg jij vanmiddag: ja, wat moet ik daarmee in 2019 met het evangelie van vergeving van het eeuwige leven? Het gaat er in de kerken altijd wel over, maar het zegt mij zo weinig. Nou, dat moeten we als kerk ons altijd zelf ook een kritische vraag stellen. Is het ons wel gelukt om de relevantie van het evangelie van de opstandingen over te dragen aan de gemeente? Ik zal u zeggen, daar word ik nooit zo blij van mezelf. Wel geweten, het gaat er wel om dat we die relevantie kunnen overdragen van het evangelie. Dat jongeren, laten we zeggen, niet het idee hebben dat het evangelie iets is van vroeger. Van 2000 jaar geleden. Maar dat het evangelie iets is van vandaag, van 2019. En dan zou ik willen zeggen, de evangelie, gemeente, van de opstanding. Dat verlost ons van die krampenhouding, waarin zoveel mensen vandaag de dag verkeren. Zo van: ik moet zoveel mogelijk uit het leven halen wat erin zit. Want je leeft maar één keer. En dan moet je wel echt leven. Valt mij, laat me zeggen, heel erg op als ik in gesprek ben met mensen, met jongeren ook. En dat jongeren, laat me zeggen, heel erg gebukt gaan onder een soort prestatiedruk. Zo van: je moet slagen in het leven. Jongeren zijn vaak bang voor mislukken. Misschien herken je dat wel. Het moet wel goed gaan. En je plant alles, dan een vrouw, dan een kind, dan nieuw werk en dan een ander huis. En dat kan je onder een enorme kramp brengen. Zo van: het moet allemaal hier en nu wel gebeuren. Het moet wel kloppen volgens het plaatje. En je gaat als een razende tekeer om te pakken wat er te pakken is. Op het gebied van relaties, werk, vrije tijd. Maar gemeente, wat is het eigenlijk? Wat stelt nou eigenlijk voor wat wij allemaal doen? Het stelt toch, laat me zeggen, helemaal niets voor als je het vergelijkt met de eeuwigheid. Waarom zo'n kramp voor zo'n kort stukje van je leven? Terwijl je, om zo te zeggen, vanuit geloof in de opstanding zo ontspannen kan leven, zo zonder kramp, omdat Christus alles heeft volbracht. Ja, zegt iemand anders vanmiddag, maar mijn probleem is met die opstanding. Dat ik Christus nog nooit levend heb gezien, dat gaat er wel over in de kerk. Dat Christus leeft met Pasen. Maar ik heb hem nog nooit levend gezien in mijn leven. Nou, dat neem ik natuurlijk zeker heel erg serieus. En die gesprekken die raken me ook heel erg als mensen dat zeggen. Ik heb hem nog nooit levend gezien. En ja, dat doet mij ook beseffen hoe moeilijk het vandaag de dag is om Christus werk als een levende realiteit te zien en te kennen. Maar dat gaat ook nog om iets anders hier. Hè? Het komt aan op geloven met Pasen. En waarom zou je wel geloven? En dat de slag bij Waterloo heeft plaatsgevonden in 1815, waar Napoleon werd verslagen. En je gelooft dat op een grond van allerlei getuigenverklaringen, schilderijen. En waarom zou je dan niet geloven? De getuigen van de opstanding van Christus in de schrift. Zoveel mensen die hem hebben gezien, Petrus, Jacobus, Paulus, 500 mensen tegelijk. Ze hebben Christus ontmoet, de levende Here, hoogst persoonlijk. Zoals Christus zich toen levend liet ontmoeten, zo laat Christus zich ook vandaag ontmoeten. En dan kan Christus je roepen op zoveel verschillende manieren. Ik sprak pas geleden in Garderen iemand die zei, ik ben geroepen door de kerkklok. Ja, dan moet je dan misschien een beetje op lachen, dat je zegt, hoe kan je nou geroepen worden door een kerkklok? Maar hij vertelde dat hij, laat me zeggen, was afgehaakt van de kerk in Garderen, vanwege alles wat daar gebeurd was in het verleden. Dat hij 20 jaar lang niet naar de kerk was geweest. En toen hoorde hij opnieuw de kerkklok horen. En toen wist hij, nou moet ik naar de kerk. En hij ging en hij werd zo geraakt door het evangelie, dat hij tot op de dag van vandaag in de kerk komt. Weet je, Christus kan je op zoveel manieren bereiken door een kerkklok. Maar het kan ook door een psalm of door een lied wat je hoort. Het kan omdat je merkt dat er verlangen komt naar het woord van God zelf. Het verlangen om je erin te verdiepen en om opgebouwd te worden. Of je hoort een getuigenis van iemand. Of je doet mee met de alfacursus. Doe maar op. Er zijn zoveel manieren vandaag de dag waarop Christus zich laat ontmoeten. En weet, als je Christus ontmoet, dan zul je dezelfde ervaring hebben die Jacobus heeft. Dan word je net als Jacobus een broeder of een zuster van Christus. Want gemeente, het woord van God, dat is nog steeds geladen met zoveel kracht van Christus, dat het nog steeds harten verandert. En dat je nog steeds opnieuw geboren laat worden. En heeft Christus het zelf ook niet gezegd in Markus 3. In Markus 3, wat we hebben gelezen. En die broers en die zussen die zijn op zoek naar Jezus. En dan wordt dat tegen Jezus gezegd van uw moeder en uw broers zijn op zoek naar u. En dan kijkt Jezus om zich heen. En dan kijkt hij naar al die mensen die om hem heen zitten. En dan zegt hij, kijk, dat is mijn moeder en dat zijn mijn broeders. Want wie de wil van God doet, dat is mijn moeder en dat is mijn zuster en broeder. Met uw gemeente, als je de wil van God doet, dan ben je familie van Jezus. Net zoals dat gebeurde bij Jacobus. Ja, tot nu toe hebben we twee dingen ontdekt. Jacobus en voor Pasen. En Jacobus tijdens Pasen. En als derde kijken we dan naar Jacobus na Pasen. Ja, gemeente, want ook dan komen we Jacobus tegen. Heel bijzonder, vlak na hemelvaart vinden we hem onder de discipelen in Jeruzalem. Hè? Die discipelen die zijn in Handelingen 1 bij elkaar in die bovenzaal. Ze bidden daar eensgezind en volhardend op de uitstorting van de geest. En wat staat er dan? In de Handelingen 1, vers 14. En ik zou zeggen, zoek het maar even op, Handelingen 1, vers 14. Handelingen 1, vers 14, daar staat ze bleven eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus. En staat er dan en met zijn broers. Dat is toch ontzaglijk mooi. En met zijn broers. En dat wil dus zeggen, dus niet alleen maar Jacobus, maar blijkbaar ook die andere Jozef en Simon en Judas. En blijkbaar heeft Jacobus, om zo te zeggen, na zijn ontmoeting met Jezus, ook zijn andere broers meegekregen. Naar die volgelingen van Jezus in die bovenzaal. En we weten, hoe kan dat trouwens ook anders, hè? Als je de Heer Jezus lief krijgt, dan krijg je ook zijn broeders en zusters lief. Hè? De Heer Jezus en zijn broeders en zusters, die kunnen, om zo te zeggen, niet zonder elkaar. Christus en zijn gemeente, die kun je niet losmaken van elkaar. Geloven zonder gemeente, dat kan in principe niet. En dan zou je natuurlijk allerlei voorbeelden kunnen noemen, dat je zegt van ja, maar daar kan het wel. Dat iemand toch gelooft in zijn eentje. Nou, maar dat zijn veel meer de uitzonderingen die de regel bevestigen. Pas geleden was ik bij vrienden van ons uit Iran, in Amsterdam wonen ze. Hij is daar huisarts. En toen was daar ook, laten we zeggen, zijn zus in huis. En die vrienden van ons, die zijn zelf geen christen. Ze zijn, laten we zeggen, moslim, dan niet praktiserend, maar meer cultureel moslim. En toen vertelde die zus van die vrienden van ons dat ze christen was geworden. Nou, ik kan je voorstellen dat ik daar helemaal, ja, dat vond ik zo ontzettend bijzonder dat ik dat hoorde. Ze was nog maar een half jaar christen. En hoe was dat gegaan? Ze had via leraar Engels in Isfahan in Iran, had ze een Bijbel gekregen. Ze was in die Bijbel gaan lezen. De Geest had haar hart aangeraakt. En vervolgens was ze via die leraar bij de huisgemeente gekomen. En nu komen ze elke zondag met 10 mensen bij elkaar in Isfahan. Het is levensgevaarlijk. Ze zei, als mijn buren het te weten komen, dan word ik gedood. Maar ze vertelde hoe belangrijk die gemeente voor haar is. Om gevoed te worden in het geloof, gemeente. En wij kunnen dan hier in het westen van het land, of in het westen van de wereld, heel snel zeggen van, nou ja, je kan toch wel geloven in je eentje en de gemeente heb ik niet nodig. Maar gemeente Christus en zijn gemeente, die kunnen niet zonder elkaar. Geloven zonder gemeente, dat kan in principe niet. En dat zie je hier ook bij Jacobus. Hij heeft niet gezegd, nou geloof ik en nou kan ik dat voortaan wel alleen. Hij heeft de gemeente opgezocht in Jeruzalem. En nog weer later, als Petrus bevrijd is uit de gevangenis in Handelingen 12, dan laat Petrus in Handelingen 12 een speciale boodschap achter voor Jacobus. En gemeente, daaruit blijkt dat die Jacobus een hele bijzondere plek heeft gekregen in die gemeente van Jeruzalem. En in Handelingen 15 zien we dat nog duidelijker. Daar wordt in Jeruzalem een synodevergadering gehouden. En wat zegt Handelingen 15 dan? Dat Jacobus daar met gezag de vergadering toespreekt. Dat zijn mening zelfs de doorslag geeft. En dat is dus die Jacobus, die broer van Jezus, die eerst niet geloofde. En dan is hij, om zo te zeggen, oudste geworden van de gemeente. Hij is leider geworden van de gemeente. Een man met gezag naar wie geluisterd wordt. Het is geen wonder dat Paulus hem in Galaten 2 vers 9 als eerste naast Kefas en Johannes noemt, als een steunpilaar van de gemeente. Jacobus als eerste. En bij de tenslotte schreef Jacobus ook zelf een brief onder zijn naam. Het is een hele radicale brief. En waarin Jacobus de mensen oproept om geen lauwe, slordige christenen te zijn, maar daders van het woord. En dan noemt hij zichzelf in deze brief niet een broeder van Christus, maar dan noemt hij zichzelf een slaaf van Christus. Dat is heel bijzonder, hè? Hij noemt zichzelf geen broeder van Jezus, maar een slaaf van Jezus. Hij is door het geloof een knecht van Christus, van God geworden. En vanuit buitenbijbelse bron weten we dat Jacobus een bijnaam heeft gekregen. Jacobus de rechtvaardige. Dat was vanwege zijn manier van leven. Er is een bekende geschiedschrijver uit die tijd. Die vertelt dat Jacobus, geknield op de plavuizen van de tempel in Jeruzalem, bad om het behoud van zijn volk Israël. En dat hij dat zo vaak deed en zo intens bad, dat zijn knieën vereeld waren als van een kameel, staat er dan. En diezelfde bron vertelt dat toen Jeruzalem in 70 na Christus verwoest werd, dat toen Romeinse soldaten Jacobus sleurden naar de tempel. En ze zetten hem op het bovenste gedeelte van de tempel. En hij kon kiezen, Christus zijn broer verloochenen of anders naar beneden gegooid worden. En toen heeft Jacobus getuigd, mijn broeder en mijn God. En toen hij dat gezegd had, kreeg hij een duw en viel naar beneden. Dood in de diepte. En dan lees ik weer onze tekst. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Gemeente, heeft die ontmoeting met de opgestane. Het leven van Jacobus radicaal en ingrijpend veranderd. Het werd om zo te zeggen een paasfeest om nooit meer te vergeten. Die broer van Jezus, die werd zijn broeder en een kind van God. Merkt u, Pasen, dat verandert je leven. Kun jij dat ook zeggen? Nu we vandaag Pasen vieren, is de ontmoeting gemeente met de opgestane Christus, is dat om zo te zeggen het allerbelangrijkste moment in je leven geworden? Dat je op het spoor van de levende bent gekomen en dat je omgeving dat ook aan je merkt en aan je ziet van wie je er eentje bent. Daar begon ik straks de preek nog mee. Wie bent u? En van wie ben jij er één? Nou, gemeente, ik hoop dat wij vanmiddag allemaal mogen zeggen, door de genade en door de opstandingskracht van Christus ben ik een broer, een zus van Jezus geworden. Want, zegt hij, wie de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster. Amen. Zullen we nu met elkaar gaan danken en bidden, gemeente? Heere, onze God, soms lijken de tegenkrachten in deze wereld sterker dan de kracht van u, de opgestane. En ook vandaag hebben we daar weer over gehoord, hoe zoveel christenen zijn gedood bij de aanslagen in Sri Lanka. En toch, Heere God, het is Pasen geweest. Het is Pasen geworden. En sterker dan alle tegenkrachten en aanslagen. En sterker dan alle ongeloof en verzet. Is de kracht van u die bent opgestaan vanuit de dood. En voor u is niets te wonderlijk. U zorgt ervoor dat zelfs uw broer, die niet geloofde, een broeder van u werd. Heer, onze God, wij bidden u dat dat ook bij ons is gebeurd. Dat we u hebben gezien. Dat we u hebben ontmoet. En dat ons leven op een ander spoor is gezet. Niet het spoor van het werken en presteren. Maar het spoor van het leven uit het volbrachte werk van Christus in kruis en opstanding. Heere God, schenk ons geloof in u. Want we hebben het niet van onszelf en we hebben het niet in onze broekzak zitten. U moet het ons telkens weer geven als een geschenk, Heere. Geef ons lege handen om het van u te ontvangen, alles wat ons ontbreekt. Heer, ons God, wij bidden u voor die broers en die zussen. Voor die kinderen die niet meer geloven in u. Of die gekweld worden door twijfels over het christelijke geloof. Helpt u ons als gemeente om hen niet af te schrijven. Helpt u ons om hen serieus te nemen, met hen het gesprek te zoeken en hen in liefde te omringen. En geef, Heere God, dat ook deze broers en zussen, om zo te zeggen, zo geraakt worden door de kracht van uw woord. Wat u op zoveel verschillende manieren kunt doen. Dat ze weer opnieuw bij u en bij de gemeente worden betrokken. Heere God, zegt u zo de verkondiging van uw woord. En helpt u ons om op de toonhoogte van Pasen te blijven. Ook na vandaag. Want Pasen hangt toch niet alleen maar af van 21 en 22 april. Heere, voor een christen mag het toch elke dag Pasen zijn. U leeft en u regeert. Heere God, ga verder met uw werk. En kom tot uw doel met ieder van ons. En maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat u steeds toegewijd zal zijn. Om Christus wil. Amen. We zingen tot slot met elkaar, gemeente, vanuit Psalm 89, waar het weer gaat over dat horen van het woord van God en over het geraakt worden door de kracht van het evangelie. Psalm 89, en af van vers 7 en vers 8, en dat zingen we staande.
Thank you.
Gemeente, wil jij mogen van hier gaan onder de zegen van een God. Het woord wat u vandaag hoort hebben bewaard in het hart. En daarover sprekend met iedereen die de ere op u en jou weg plaatst. De genade van onze Heere en Heiland Jezus Christus. En de liefde van God onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Die zij en blijven met u en met jou allen. Amen.